Dus ik ben blij om weer een keer bij jullie in jullie midden te zijn en dat we het woord van God met elkaar ook mogen openen. En onze zuster heeft net een gedeelte gelezen en ik wil eigenlijk beginnen even met een vraag te stellen. Heidi en ik, mijn vrouw en ik, wij mogen nu ruim 4 jaar als vrijwilligers werken bij Open Doors. Wie van u kent het werk van Open Doors? Een paar. U ziet daar ook vanachter de banner staan. Bid voor hen die vervolgd worden. En ik wil vanmorgen daar even over spreken, over dat bidden. En als we net dit gedeelte gelezen hebben, dan zien we dat koning Herodes iets van plan is. En wat staat hier? Sommigen van de gemeente hen kwaad te doen. Wie is die gemeente? Dat ben u en ik. Deze koning, die wou, kort na Pinksteren, na het ontstaan van de gemeente, wou hij de gemeente iets aandoen. Zoals Paulus dat destijds deed, de gemeente vervolgen. En dat is nu net eigenlijk waar Open Doors voor opkomt. Mensen die vervolgd worden, omdat ze de Heer Jezus lief hebben. Ik denk niet dat er op dit moment iemand is hier in de zaal die bang is. Die denkt dat op dit moment politie kan binnenvallen of de geheime dienst kan binnenvallen en ons gevangen kan nemen. Omdat u een Bijbel op tafel hebt liggen. Omdat we lofliederen zingen. Omdat u de Heer Jezus lief heeft. Toch zijn er heel veel christenen die niet in alle vrijheid kunnen samenkomen. Ik zou over Open Doors gerust een paar uur kunnen praten. Maar Open Doors heeft gezegd, Stefan, dat is niet goed dat jij een paar uur over Open Doors gaat praten. Wij hebben een leuk filmpje. Dus we gaan daar even naar kijken. Nu hebt u een beetje kunnen zien wat het werk van Open Doors inhoudt. De ranglijst christenvervolging. Ik heb een ranglijst meegebracht. Op die ranglijst staan aan de binnenkant 50 landen. En het ergste land waar het is om christen te zijn, staat natuurlijk op nummer 1. En dat is vandaag de dag Afghanistan. Daar is het quasi onmogelijk om christen te zijn. Terwijl Noord-Korea heel veel jaren op 1 gestaan heeft, is het nu Afghanistan. Nu, Noord-Korea is ook een land waar het eigenlijk onmogelijk is om christen te zijn. Ik kom daar zelfs nog even op terug. Nu, die ranglijst christenvervolging is heel belangrijk. Die komt altijd uit half januari. En die ranglijst die komt tot stand doordat werkers van Open Doors, en er zijn nu 1400 werkers over de hele wereld, werkers van Open Doors die gaan in het geheim naar een bepaald land en die gaan onderzoek doen naar hoe is het hier nu om christen te zijn. Op welke manier word je vervolgd? Op welke manier word je behandeld? En dan denk ik aan een land zoals Iran, waar je dus absoluut geen eerlijk proces krijgt. U hebt het waarschijnlijk gehoord, gisteren heel wat protesten geweest, omdat iemand in Iran zijn hoofddoek, die vrouw had haar hoofddoek niet goed aan en ze is zelfs om het leven gekomen op de manier waarop ze behandeld is. Je krijgt in Iran geen eerlijk proces. Nu, die dingen die worden allemaal in een rapport gestoken. Al die gegevens worden gebundeld en zo ontstaat die ranglijst. En met die rapporten en die ranglijst gaan werkers van Open Doors naar Europees Parlement bijvoorbeeld. Of naar de regeringen van die landen. En die zeggen, kijk, dat is ons rapport. Dat is wat wij weten van jullie. Jullie schenden de mensenrechten. En wij zouden graag hebben dat jullie er wat aan doen. Natuurlijk hebben die landen dat niet graag. Natuurlijk weten ze dat ze bespioneerd zijn. Natuurlijk weten ze dat er dingen van hen aan het licht komen die ze liever bedekt houden. Maar goed, we gaan even naar het gedeelte wat we gelezen hebben. En wat zien wij in dit gedeelte? We hebben het gelezen, onze zuster heeft het gelezen, Handelingen 12, vers 5. Petrus werd in de gevangenis gegooid. En dan staat er in vers 5, maar door de gemeente werd voortdurend tot God gebeden voor Petrus. Is dat niet geweldig dat we met elkaar mogen opkomen? Als een broeder of een zuster lijdt, of als een broeder of een zuster strijd heeft of problemen, dan mogen we daarvoor bidden. Dan mogen we met elkaar daarvoor opkomen. En dat is ook wat hier gebeurt. De gemeente is samen om te bidden voor Petrus die in de gevangenis is. Ik ga de volgende dia doen. Samen zijn. Samen bidden. Bidden voor diegenen die vervolgd worden. Het staat ook, jullie kunnen het misschien niet helemaal zien, maar helemaal onderaan staat, bid, geef en ga. Dat is wat Open Doors graag heeft, dat u in gebed gaat. Dat u geeft. En dat is niet alleen financieel, maar geef van uw tijd, geef van uw mogelijkheden. En ga. Ga op reis. Open Doors organiseert heel wat reizen waarin u mee kunt gaan, waarin u vervolgde broeders en zusters kunt ontmoeten en waarin u dan voor hen kunt bidden. Er worden gebedsreizen georganiseerd. U gaat naar een bepaald land, ik noem bijvoorbeeld Tunesië. Daar is christenvervolging. U gaat als toerist naar dat land. U gaat daar wandelen in de stad. En de bedoeling is dat u voor die stad gaat bidden, terwijl u daar wandelt. Dat u gaat bidden voor de mensen die u tegenkomt. Misschien ontmoet u een broeder of een zuster, waarvan u het niet weet. Maar de bedoeling is dat u gaat bidden. Gisteren hadden we in Gent een gebedswandeling. Een wandeling waarin vrouwen gaan bidden. Een 30-tal vrouwen zijn samengekomen. Je krijgt een verhaal over een bepaalde vrouw die vervolgd wordt in een bepaald land. Je krijgt er wat over te horen en je wandelt door een natuurgebied en je gaat al biddend wandelen. Al biddend wandelen voor die situatie. Het gebed is zo belangrijk. Dat is wat Open Doors heel belangrijk vindt. Het gebed. En ga is het op reis gaan. En broeders en zusters ontmoeten. Zelf ga ik in november op reis. We gaan een geheime reis doen. Een reis waar maar enkele mensen iets van weten. Omdat alles in het geheim moet gebeuren. Omdat je eigenlijk illegale dingen doet. Als je een Bijbel brengt naar een land waar een Bijbel het verboden boek is. En je komt daar binnen met een Bijbel, dan ben je illegaal bezig. Als je christen bent in Iran, dan ben je een gevaar voor de overheid, zeggen ze. Dan ben je een staatsvijand. Dus als je nu naar Iran reist en je hebt Bijbels bij, dan ben je nog niet jarig als je gepakt wordt. En toch is dat de enige manier om de Bijbels bij de mensen te krijgen. Ik wil jullie nog iets laten zien. Petrus is daar in die gevangenis. En die gemeente die is in gebed. En wat zo belangrijk is, Anne van der Bijl, die droeg dat heel hoog in zijn vaandel. Die zegt, ons gebed kan komen waar wij niet kunnen komen. Als u nu dus straks gebeden hebt voor mensen die ziek zijn in de gemeente, voor mensen die in een bejaardenhuis zijn, die zorgbehoeftig zijn, dan mag u weten dat uw gebed buiten deze muren gaat, voor Gods troon opstijgt en kan komen waar u misschien niet kunt komen. En natuurlijk kunt u iemand van de gemeente gaan bezoeken, maar u kunt echt niet naar Noord-Korea gaan. U komt daar zomaar niet binnen. En zo zijn er nog landen. Maar ons gebed kan komen waar wij niet kunnen komen. En deze gemeente, die is samen om te bidden voor Petrus in de gevangenis. Als we vandaag de dag kijken, dan wordt 1 op de 7 christenen wordt vervolgd. Dus als we gaan tellen met hoeveel dat we hier zijn, 1 op de 7 wordt vervolgd. Samengevat is dat vandaag de dag 360 miljoen. 360 miljoen christenen worden wereldwijd vervolgd omdat ze de Heer Jezus lief hebben. Als we dit nu anders bekijken, dan zien we dat 6 op de 7 christenen niet vervolgd worden. En dat wil zeggen dat 6 op de 7 christenen iets kunnen doen. In de eerste plaats bidden. Dat hebben we net gelezen in dit gedeelte. De gemeente is samen in gebed voor Petrus. Petrus die daar in de gevangenis is. En we mogen in gebed gaan bidden voor Petrus. En ik geloof dat die gemeente echt bad en dat die gebeden kunnen komen waar zij niet konden komen. Ze kwamen in de gevangenis bij Petrus, want hoe kon Petrus zo rustig liggen slapen? We hebben het gelezen. Petrus ligt te slapen, geboeid aan zijn armen en links en rechts een soldaat van hem. En voor de deur staan ook nog schildwachten. Als we het goed lezen, dan zijn er in totaal 4 groepen van 4 soldaten die Petrus moeten bewaken. Maar dat moet toch een belangrijke kerel geweest zijn? Dat 16 man u bewaken. Of zou Herodes zo bang geweest zijn van de christenen? Weet u dat het grootste probleem is in de wereld vandaag de dag? Dat regeringen van Iran en noem je maar Nigeria, Noord-Korea, die regeringen zijn bang van u en van mij. Die zijn bang van christenen. Die zijn bang van uw gebed. En daarom werd Petrus zo bewaakt. Petrus in de gevangenis, geboeid en tussen die bewakers. Ons gebed, het gebed van die gemeente, kwam in de gevangeniscel bij Petrus. Hij lag rustig te slapen. En stel u maar voor, hè? Die engel, er was licht in de gevangenis. Die engel maakt Petrus wakker. Die kettingen vallen van zijn armen. En die soldaten liggen te slapen. Is dat geen wonder dat die niet wakker worden? De deuren gaan automatisch open en Petrus wandelt buiten. Is dat niet schitterend dat we deze dingen mogen lezen vanuit Gods woord? Maar soms denken wij wel eens, ja, dit verhaal is opgeschreven 2000 jaar geleden. Dit is een geschiedenis van 2000 jaar geleden. Gerard Ham, een broeder uit Rusland, die werd een aantal jaren geleden, onder het communisme werd hij opgepakt. Samen met nog een 30-tal andere broeders. En hij werd in de gevangenis gestopt. En de gevangenis in Rusland, dat is echt niet zo leuk. En ik weet niet of u nu de berichten op het nieuws volgt van Rusland, wat dat daar allemaal gebeurt. We hebben net vernomen van Bart en Anja de Kranen, ik weet niet of jullie kennen. Zij werken in Sint-Petersburg en ze zijn jammer genoeg net gevlucht om uit de hele situatie in Rusland weg te gaan. Ze zijn gelukkig veilig in Finland. Volgende week hopen ze verder naar hier toe te komen. Het is voor hen onhoudbaar. Hij heeft de Belgische nationaliteit, maar ook de Russische nationaliteit. En hij kan opgeroepen worden. Opgeroepen worden om mee te gaan vechten. In een heel oneerlijke strijd. Maar deze Gerard Ham die komt met een dertigtal andere broeders in een grote gevangeniscel. Misschien zo groot als hier, ze zitten wel met 50 mensen in die cel. En ze zijn wat depressief. Ze zijn down. Wij zijn nu opgepakt, Heer, wij dienen nu, wij waren samen in een samenkomst. En wij zijn opgepakt en wij zitten hier nu in een koude cel. En het was vlak voor kerst. Een paar dagen voor kerst. En ze zagen de bui al hangen en ze dachten, wij zijn met kerst niet thuis. En een van die broeders zegt, laten we niet wanhopen. Maar laten we op onze knieën gaan en laten we bidden. Bidden zoals hier in ons gedeelte staat. De gemeente is samen om voortdurend te bidden voor Petrus. Dus deze mensen gaan op hun knieën in die cel en die gaan bidden. Maar er is een gevangenisbewaker en die komt aan die cel, die komt aan die tralies en die wordt ontzettend boos. En die zegt, wat voor een stelletje fanatieke christenen zijn jullie. Hoe halen jullie het in hun hoofd om in een atheïstische gevangenis te gaan bidden? Maar deze groep christenen bleef bidden. Ze bleven doorgaan tot er een grotere, hogere officier kwam. En die zegt, wat moet ik nu met jullie? Jullie bidden alsmaar verder en sinds jullie in de gevangenis zijn, hebben jullie al 2 mensen tot bekering gebracht. Willen jullie alsjeblieft zo rap mogelijk vertrekken en naar huis gaan? Want dan heb ik het minste last van jullie. Dat is echt gebeurd. Dat is een wonder van de Heer. Dat is de kracht van het gebed. En Petrus werd bevrijd. En Petrus, die kwam bij de gemeente, hebben we gelezen. De kracht van het gebed. Dat is de gevangeniscel. Even kijken. Ja, dat is Petrus in de gevangenis. Ik ga even naar onze broeder Anna van der Bijl. 65 jaar geleden is hij begonnen met Bijbels te smokkelen. Zijn eerste plaats was Warschau in Polen. Met een Volkswagen kevertje. En ik vind het moeilijk. Maar afgelopen dinsdag is hij overleden. 94 jaar was hij. Een man met een enorme inzet. Een grote dienaar voor de Heer. En hij was in China. In het noorden van China. En hij ontmoette daar een evangeliste echtpaar. En mama Kwong, een vrouw die in het noorden van China het evangelie ging prediken samen met haar man. Die zegt op een gegeven moment, het was in 1981 zoiets. En die zegt, Anna, kan je ons Bijbels brengen? Wij hebben in China dringend Bijbels nodig. Veel mensen komen tot geloof, maar wij hebben geen Bijbel. De mensen kunnen het woord van God niet lezen. En Anna zegt, ja, is goed, zegt hij, ik wil wel Bijbels leveren. En hij dacht, een paar duizend, misschien 10.000. Nee, zegt mama Kwong, als het kan, 1 miljoen Bijbels. En Anna, als het kan, wil je dat in 1 keer leveren? En Anne heeft ja gezegd. En project Parel was geboren. En men heeft 3 jaar voorbereiding gedaan. En men heeft 2 schepen gekocht. De Gabriela en de Michael. De schepen omgebouwd. Een heel systeem bedacht om 1 miljoen Bijbels naar China te brengen. Een idee hoeveel dat is, 1 miljoen Bijbels? 232 ton. 232 ton aan Bijbels in die schepen en daarmee naar China. En in die tijd had Mao het rode boekje van Mao. Kennen jullie dat? Ooit van gehoord? Dat was een boekje en dat heeft hij laten drukken voor alle Chinezen. En dat was de bedoeling dat alle Chinezen wisten hoe ze met Mao moesten omgaan. Hoe ze met de overheid moesten omgaan. Hoe ze respect voor hun land moesten hebben. Het rode boekje van Mao, want Mao, hij vond zichzelf heel belangrijk. Hij vond zich bijna God. En Anne dacht, als jij een rood boekje hebt, maak ik ook een rood boekje. En hij heeft die Bijbel helemaal op dezelfde maat, in dezelfde kleur laten maken als het rode boekje van Mao. 1 miljoen Bijbels naar China. 7 euro voor 1 Bijbel. Dan weet u wat operatie Parel gekost heeft. Maar als we nu teruggaan naar het gedeelte, dan zien we dat er een goddelijk ingrijpen is. God heeft op een geweldige manier ingegrepen en gezorgd dat er 1 miljoen Bijbels naar China konden. En Hannen heeft dat herhaald. Een jaar later is hij met 1 miljoen Bijbels naar Rusland gegaan. Hij heeft het zelfs klaargekregen om het legaal te doen. De overheid durft niet nee zeggen tegen hem, maar dat is een heel apart verhaal. Maar een goddelijk ingrijpen. Petrus bevrijdt uit de gevangenis. De gelovigen, de gemeente, die is samen in het huis van Maria. We hebben het net gelezen. Zoals wij nu samen zijn, en ze zijn samen in gebed, er zullen lofliederen gezongen zijn, en er wordt gebeden voor Petrus in de gevangenis. Want natuurlijk, ze weten, Jacobus is enkele dagen geleden onthoofd, gedood met het zwaard. En nu zit Petrus in die gevangenis. En het Joodse volk vindt dat goed. Het Joodse volk wil dat de gemeente van Christus vervolgd wordt. Dus deze gemeente is samen om te bidden voor Petrus. En dan staat Petrus voor de deur. Ik kan me dat voorstellen, zo'n voorportaal, een grote brede deur, met zo'n klein raampje, zo'n venstertje erin. En Petrus klopt aan de deur. En Rode, het dienstmeisje, zij gaat open doen. Zij doet dat luikje open en zij herkent Petrus, staat er, en zij herkent hem aan zijn stem. En ze is zo blij dat Petrus daar staat, dat ze de deur vergeet open te doen. Ze loopt terug naar binnen, ze komt daar in de zaal waar alle mensen, waar de gemeente samen is, en ze zegt, Petrus is daar. Petrus staat voor de deur. Lieve mensen, we krijgen pas zicht op de werkelijkheid als we met goddelijk ingrijpen willen rekening houden. Als we geloven in de kracht van ons gebed. Petrus staat voor de deur. En wat zegt de gemeente? Rode, je bent niet goed wijs. Rode, je spreekt wartaal. Eigenlijk zegt de gemeente, we zijn samen om te bidden. Petrus staat voor de deur en we geloven het niet. En dan kijk ik naar mezelf. Als wij samenkomen, als ik samenkom in een gebedsmoment, in een bidstond op een avond. Geloof ik dan in de kracht van het gebed? Geloof ik dan dat God almachtig is om dat te doen waarvoor ik bid? Ik ga deze gemeente, daar in Jeruzalem, die ga ik niet beschuldigen. Die ga ik geen verwijt maken. Hoe is het in mijn eigen hart? Hoe ongelovig kan ik zelf zijn op de kracht van het gebed? En hoe staat het met ons? Geloven wij alles wat we bidden? Dat God daar op een goddelijke manier wilt gaan ingrijpen? Rode, je bent niet goed wijs. Dat was hun reactie. De andere kant is van die gemeente, dat ik best kan begrijpen, dat er twijfel was. Waarom zou Petrus voor die deur staan en Jacobus niet? Jacobus is net onthoofd. Jacobus is gedood omwille van zijn geloof. En Petrus staat dan wel voor die deur. Lieve mensen, ik heb daar geen antwoord op. Ik weet het niet. Waarom de ene wel en de andere niet? Maar wat ik wel kan zeggen, dat is dat ik geloof in de kracht van het gebed. Dat ik geloof in goddelijk ingrijpen. Dat God op een wonderlijke manier kan ingrijpen. En wij mogen vasthouden, ons gebed kan komen waar wij niet kunnen komen. Ik wil met u een verhaal delen van Open Doors. De tijd waarin de Bijbels gesmokkeld werden met auto's, met caravans, met aanhangwagens naar Oost-Europa. Wij hadden vrijdag en zaterdag mensen van Open Doors bij ons. Die we hebben gisteren meegedaan met die gebedswandeling. Die man heeft meer dan 40 jaar bij Open Doors alle reizen georganiseerd. In het grootste geheim, hoe smokkel je nu Bijbels? Hoe neem je bijvoorbeeld, zoals in dit geval, 800 Bijbels mee naar ex-Joegoslavië? Wat mag je zeggen, wat mag je niet zeggen, hoe gaat het aan de grens? Koeriers noemt Open Doors hen. Mensen zoals u en ik. Die bereid zijn om hun vakantie te gebruiken om Bijbels weg te brengen aan de andere kant van de wereld. Deze koeriers zijn onderweg met zo'n jeep. Die hebben 800 Bijbels mee en ze gaan naar ex-Joegoslavië. Dat zijn de landen Slovenië, Kroatië, Bosnië. Dat zijn die landen nu. En zij gaan op weg als toeristen. Je moet toerist zijn, je mag niet opvallen. Het mag natuurlijk niet duidelijk zijn dat je Bijbels bij hebt. En zij hebben onder andere een opblaasbare kano bij. Als we ergens aan een meestje komen, dan kunnen we ons even ontspannen. Kunnen we eventjes kano varen. En ze komen daar in de buurt aan een meer. En ze zeggen, kom, we gaan hier stoppen. We gaan eventjes wat roeien. En ik kan mij voorstellen, als je in Joegoslavië, als je in Hongarije bent, niet ver van de Sloveense grens nu, dan heb je een geweldig prachtig meer, het Balatonmeer. Misschien kennen jullie dat. En ik kan mij voorstellen dat het daar was en dat ze zeggen, kom aan, we nemen de kano. En ze beginnen die kano op te blazen. En op te pompen. En dat vraagt heel wat inspanning. Ze zijn eigenlijk al een beetje moe tegen dat die kano opgeblazen is. En ze gaan het water op en ze gaan een half uurtje peddelen. En ze komen terug aan die jeep. En ze zeggen tegen elkaar van, als we nu morgen nog eens een half uurtje willen gaan kano varen, moeten we weer die kano opblazen. Kunnen we die zo niet in die jeep steken, dat we die niet moeten plat laten. Dus met twee proppen ze die kano vanachter in die jeep. En die kano blijft zo een stukje uitsteken. Dus ze beginnen te duwen en te proppen om die kano erin te krijgen. En op het laatste moment krijgen ze nog net die achterklep dicht. Het is gelukt, zeggen ze, de kano zit in onze jeep. Maar over een half uurtje zijn we aan de grens, zeggen ze. En wij willen die grens over. En wij geloven in de kracht van het gebed. En wat Anna altijd deed als hij aan de grens kwam, dat was bidden. En een van de dingen die hij altijd bad is, Heer, toen u op aarde wandelde, dan hebt u blinde mensen ziende gemaakt. Dan hebt u de ogen van mensen geopend en nu bidden wij, Heer, dat u ziende mensen blind maakt. En deze koeriers rijden verder en komen aan de grens. En ze krijgen paspoortcontrole. En de ene douanier begint de paspoorten na te kijken en te kijken, klopt dat wel, dat gezicht met wat ik hier op het paspoort heb staan. En de andere douanier die loopt naar de achterkant van die jeep en die neemt die knop van die klep vast en die doet die klep open en die kano vloept daaruit recht in zijn gezicht. En die man die is zo geschrokken, die denkt dat hem iets kapot gedaan heeft en die begint die kano terug in die jeep te proppen. En het lukt hem niet. Dus die twee koeriers die stappen uit en die komen helpen en ze proppen samen die kano terug in die jeep. Ze doen die klep dicht, krijgen hun stempels in hun paspoort. Goeie reis, gaat u maar verder. Dat is de kracht van het gebed. Dat is goddelijk ingrijpen. Een kano proppen in een jeep waar 800 Bijbels in zitten en ze niet zien. Geloven wij in goddelijk ingrijpen? Gods werk moet doorgaan. En dan vind ik het volgende lied zo prachtig. Kun je even de andere dia doen? Ja. U ziet hier de grens tussen Noord- en Zuid-Korea. We kunnen naar Zuid-Korea. We kunnen redelijk dicht bij de grens komen. En daarvoor Noord-Korea bidden. Maar ik moet denken aan 167 uit opwekking. Samen in de naam van Jezus. Het werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt, zingen we. Is dat niet de basis van alles? Gods gemeente kan niet stuk gemaakt worden. De gemeente van Ichtigen maak je zomaar niet kapot omdat Hij erover waakt. En dan zegt het lied verder. En de geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. U ziet een onnatuurlijke grens tussen Noord-Korea en Zuid-Korea. Maar onze gebeden kunnen daarover. Ik heb hier vooraan ook een boek staan van Simon Visser. Hij beschrijft in zijn boek dat hij op een gegeven moment aan de grens staat in Zuid-Korea. Op zo'n wachttoren, die is daar heel streng, je mag daar komen. De Zuid-Koreaanse politie en het leger is massaal aanwezig. En je mag op die toren komen en je mag kijken naar Noord-Korea. En de kans dat je daar aan de overkant een broeder of een zuster in de Heer ziet, is reëel. En dan staat hij op die toren en dan bidt hij voor Noord-Korea. Omdat hij gelooft in de kracht van het gebed. Omdat hij gelooft in goddelijk ingrijpen. Het werk van God is niet te keren, omdat hij erover waakt. Dat zijn dingen die we al zo vaak gezongen hebben, maar laat het op ons inwerken. De volgende dia, daar ziet u een cel in Noord-Korea. Een gevangene in Noord-Korea. En daarboven staat gevangene 42. Als je in die cel zit in Noord-Korea, dan komt een bewaker je af en toe wel even halen. Maar hij doet de deur van de cel niet open. Want naast de deur in de cel is eigenlijk een luik op de grond. Zo'n luik van iets van 40 bij 40 centimeter. Een poezeluik. En dat luik wordt opengedaan en jij moet op handen en voeten door dat luik naar buiten kruipen. En dan kom je in een ruimte waar je ondervraagd wordt, soms urenlang. En op een gegeven moment vraagt men aan jou, wat is jouw naam? En als je je naam zegt, dan word je flink in elkaar geslagen. Dan word je zelfs kreupel geslagen. Want in Noord-Korea in de gevangenis heb je geen naam. Dan ben je niks, dan ben je niemand, dan ben je een nummer. Gevangene 42. Of gevangene 97. En als je dan goed kreupel geslagen bent, dan mag je door jouw kattenluikje terug je cel in. Dat is Noord-Korea. En dan geloof ik in het belang van die 6 op de 7 christenen die iets kunnen doen. Bid voor hen die vervolgd worden. Dat is een Bijbeltekst, hè? Dat is een Bijbeltekst, dat staat in Gods woord, hè? Dat wij mogen opkomen voor al die broers en zussen van u, van mij. Die vervolgd worden omdat ze de Heer Jezus lief hebben. Geloven wij in goddelijk ingrijpen? Ik heb hier ook een boek liggen, De Geheime Kerk. Medewerker van Open Doors heeft het geschreven. Het is eigenlijk een fictieverhaal. En het zegt eigenlijk van, hoe gaan wij, hoe gaat u en ik reageren als morgen hier in Vlaanderen, in België, christenvervolging komt? Het is een Nederlander. Hij schrijft over Nederland. Hij schrijft over een predikantsgezin die plots geconfronteerd worden met christenvervolging. Hoe reageert die 16-jarige dochter? Hoe reageert die vrouw en hoe reageert de predikant? Hoe gaan ze daarmee om? En misschien denkt u, fictieverhaal. Dat is niet echt. Vervolging komt hier niet. Zeker niet zomaar van het ene moment op het andere moment. Maar vergist u niet, hè. Denk even terug aan maart 2020. Hoe van het ene moment op het andere moment de helft van de wereld op slot ging. In lockdown. Vanwege een virus. Dus het kan wel. De wereld is, de politiek is daarop voorbereid. Onze hele politiek wil niets met God te maken hebben. In ons eigen land, onze regering is zo liberaal dat ze God buiten zetten. En dan gebeurt er iets. Dan gebeurt er een ramp en dan is natuurlijk, waar was God? Ja jongens, als u God buiten zet, als u aan God niks vraagt, als u God niet nodig hebt, dan komt God u niet helpen, ook niet. U hebt God buiten gezet. Ik weet niet of u het weet. In het begin van het boek Openbaring wordt over een gruwelijk beest gesproken. Europa heeft dat beest laten namaken, wist u dat? Het heeft hier in Brussel voor het Europees Parlement gestaan. Heeft er iemand onlangs het voorfilmpje, de trailer zoals ze noemen, gezien van de slimste mens? Hoe Christus bespot wordt. Hoe de Heer Jezus bespot wordt aan het kruis. Heel veel mensen hebben erop gereageerd. Er gaat een petitie rond om daartegen te tekenen. Wij hebben zelf gereageerd. Wij hebben een mail gekregen. Jongens, we maken je druk over. Het filmpje dat wij maken is nog niet eens bijbelgetrouw. Maar Christus wordt belachelijk gemaakt. U wordt belachelijk gemaakt. Ik word belachelijk gemaakt. En wij hebben dan ook gevraagd aan BRT, aan de VRT. Willen jullie dan de volgende keer zo'n filmpje doen met de moslims? Weten dat ze dat niet doen? Weten dat de VRT niet meer bestaat als ze dat doen? Maar wij mogen vervolgd worden. Christenen mogen vervolgd worden. Hier kan het wel. Hier mag het wel. Maar geloven wij nog in de kracht van het gebed? Als deze gemeente samen is om te bidden. En Petrus staat voor de deur. Op goddelijke wijze is Petrus bevrijd. Ik heb het boek van Simon hier liggen. Prachtige lessen en verhalen uit de Bijbel. Hij is een hardloper, een marathonloper. Hij is vorige week teruggekomen uit Irak. Een 40-tal jonge mensen zijn een marathon gaan lopen in Irak. Om sponsorgeld op te halen. Om vervolgde broeders en zusters te kunnen ondersteunen. Ik dacht iets van een 400.000 euro opgehaald. Ze hebben de hele nacht gelopen. Ze hebben al lopend de zon zien opkomen. Een stukje van Gods heerlijkheid gezien. En hij beschrijft zijn verhaal als hardloper. Niet als hardloper voor hem persoonlijk, maar als hardloper voor de Heer. Een passie voor Jezus. Een passie voor de vervolgde kerk. Een verhaal over een christen die vervolgd wordt. Een verhaal uit de Bijbel en een verhaal uit zijn persoonlijk leven. En zo staan er verschillende verhalen in dit boek. Ik kan het u echt aanraden. Het is heel bemoedigend om het te lezen. En als 1 op de 7 christenen vervolgd worden, dan zijn er 6 op de 7 die iets kunnen doen. Ik heb daar ook het magazine liggen van Open Doors. Dat is een 2-maandelijks tijdschrift. Daar zit ook altijd een gebedskalender in. Wij hebben de gewoonte, Heidi en ik, om elke dag bij de warme maaltijd, die kalender ligt naast ons op tafel. Je leest even dat stukje. Dat gaat over een land, dat gaat over een bepaalde persoon of een bepaalde situatie. En er wordt gebed voor gevraagd. Open Doors zet het op Facebook. Je kunt het op de website van Open Doors zien. Verhalen in het blad. U kunt dat gratis aanvragen. Het is gratis, elke 2 maanden. De gebedskalender zit erin. De oproep is er. Als er 6 op de 7 christenen niet vervolgd worden, dan kunnen wij iets doen. En als we dan in dit gedeelte wat we gelezen hebben, als we dan zien hoe op een wonderlijke wijze Petrus bevrijd is, op een goddelijke wijze, door de kracht van het gebed, dan mag dat ons moed geven. Moed geven om door te gaan en om te bidden. Ik wil afsluiten met gebed. Heer onze God, dank u wel voor wie u bent. U bent een grote machtig God, Heer. Heer, en als we dit gedeelte lezen, en we lezen dat Rode binnenkomt om te vertellen dat Petrus voor de deur staat, Heer, dan gelooft de gemeente het niet. Geloof ik het zelf? Geloof ik zelf altijd in de kracht van het gebed? In het gebed dat we opzenden voor uw troon? Heer, help ons. Kom ons ongeloof te hulp, Heer. Leid ons, Heer, en help ons om te geloven in de kracht van het gebed. Te geloven dat ons gebed kan komen waar wij niet kunnen komen. Heer, wilt u ons daarbij helpen? Wilt u ons dat leren? En dank u wel, Heer, dat we kinderen van de levende God mogen zijn. Help ons maar, Heer, om op te komen voor al die broeders en zusters, Heer, die vervolgd worden omdat ze u lief hebben. Geloofd en geprezen zij uw grote naam. Amen.